Kees. Dankjewel dat wij hier in jouw prachtige huis in Waalwijk mogen zijn. Ons eerste contact dateert alweer van 3 jaar geleden. Dat was nog voor corona. Dat je mij via de mail opzocht. Omdat je het fijn vond om contact op te zoeken. En dat is de klok die we horen tikken.
Ja.
Want jij bent een van de oprichters van Jos. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. En ik vond het fijn dat je naar ons uitreikte. Want ik denk dat een hele hoop Jos-leden, inclusief ook ik, terwijl ik toch al alles bij elkaar 8 jaar bij Jos rondloop, van de echte oorsprong van Jos niet zo heel veel af weet. En voor ons is dit nu met ons 35-jarig jubileum een uitgelezen gelegenheid om jou eens het hemd van het lijf te vragen over Jos en ondernemerschap, et cetera, et cetera. Dus ik vond het echt heel erg tof dat je uitreikte en fijn dat we hier nu met jou aan tafel zitten. En dat je ons eens wat mee wil nemen in dat ontstaan van Jos en jouw visie op ondernemerschap. Maar misschien kun je jezelf even voor de luisteraars introduceren. Ja,
dat doe ik graag, Mirjam en Edwin ook. Welkom. Ik ben Kees van Olgen. Ik woon in Waalwijk. En ik ben een groot deel van mijn leven bij het IMK werkzaam geweest. Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. Ik ben begonnen in Den Bosch in 1975 als medewerker, adviseur, rapporteur. Wat ik toen kregen wij eigenlijk heel incidenteel maar een starter in die periode. En als er een starter kwam, dan was het een die thuis een bedrijf hadden en het over wilde nemen, of die zelf een bedrijf wilde starten. In 1980 ben ik directeur van het IMK in Tilburg geworden. Bij het bureau van Spaandonk, overigens zat het IMK bijna altijd en nu nog bij Kamers van Koophandel gehuisvest. Omdat we beide elkaar eigenlijk kunnen steunen, ondersteunen. Dus daar ben ik toen begonnen in 1980. En toen nam het aantal starters toe.
Okay.
Uit een aantal mensen die in een uitkering zaten, maar ook gewone starters. En dat merkte zowel de Kamer van Koophandel als de IMK, waar wij advies aan die starters gaven.
En weet jij waarom dat er toen, in 1980, zo in die periode, het aantal starters nog toenam?
Ja, ik denk dat men vroeger, was de MKB, er waren allemaal mensen die van huis uit weer opnieuw starten. En buiten het MKB zag je niet mensen die niet vroeger hun ouders een bedrijf hadden gehad, dat die ook met een bedrijf begonnen. Maar langzamerhand begonnen de scholen wat meer aandacht te krijgen, dat de leerlingen niet alleen dachten aan een baan, maar soms ook aan een eigen bedrijf begonnen. En een uitkeringssituatie, dacht ik, was een waar moeilijker jaar. Het aantal aanvragen en hulp en adviezen nam zo toe dat wij dachten, ja, dit kunnen wij, want we waren maar een klein instituut. Dat konden we bijna niet meer aan. En bij de Kamer van Koophandel werkte een secretaris, een vrouwelijke secretaris, Mimi Maas. En ik kon goed met haar overweg. Zij had ook een ondernemersachtergrond en ik ook. Mijn ouders hadden ook een bedrijf. En ze waren toch zowel de Kamer als de IMK semi-overheidsorganisaties. Wij waren redelijk actief en op een gegeven moment hebben we bedacht, we gaan bijeenkomsten voor starters houden. Middagen. Dat hebben we ongeveer 10 jaar gedaan. Iedere maand en middag en zaten gemiddeld 25 potentiële starters.
Zo, dus daar vulden jullie al gelijk een behoefte mee in?
Ja, daar vulden wij een grote behoefte mee in. Want iedere maand zat dat ongeveer vol. Dat waren heel zinvolle bijeenkomsten voor die mensen om zich te oriënteren van, ja, wil ik wel starten en moet ik het en wat zijn de dingen waar ik rekening mee moet houden. Mimi Maas die deed de wettelijke zaken, logisch, want zij werkte bij de Kamer van Koophandel. En ik deed de bedrijfseconomische aspecten, fiscale aspecten, ondernemingsplan. Dat was toen ook nog niet zo gebruikelijk. Waar wij de mensen mee confronteerden, dat ze dat als een hulpmiddel konden gebruiken. Dat hebben we lang gedaan. Tot op een gegeven ogenblik er een behoorlijk aantal van die groepen van 10 jaar, dus we hebben er heel veel gehad, gestart waren. En die kenden ons, want ja, we hebben een middag met hun samen, Mimi Maas en ik. Dus dan kwamen ze terug op een gegeven moment, want toen waren er een aantal gestart en toen hadden ze pas de echte vragen.
Ja, precies. Ja, het klinkt altijd zo leuk, hè? Ik ga mijn bedrijf starten, maar op het moment dat je aan het doen bent, dan denk je, oh ja, maar wacht even. Wat zeiden ze daar toen ook alweer over? Ja.
En veel aspecten was het totaal niet bij hebben stilgestaan. Ja. Hè? Ja, hoe kom ik aan klanten? Hoe zit het fiscaal? Ja. Hoe gaat het met de BTW? En wettelijke zaken. Toen had je nog een middenstandsdiploma en een handelsdiploma nodig. Oh, ja. Ja, dat is ook wel leuk om dat soort dingen
te vertellen. Ja, precies.
Veel mensen kennen dat dan niet meer. Nee. Maar goed. En toen kwamen er zoveel naar ons toe, zowel bij de Kamer als bij het IMK, dat wij zeiden, ja, dit kunnen wij niet aan. Want toen, dat waren 1-op-1 gesprekken en ze hadden zoveel vragen, dat moeten we anders gaan doen. We deden die gesprekken wel, maar dachten we. En ja, toen hebben we eigenlijk, toen hebben we eigenlijk bedacht, we gaan 's avonds, want we waren inmiddels overdag werkzaam, een eigen bedrijf. We gaan 's avonds voorlichtingsbijeenkomsten houden. En dat is eigenlijk het prille begin van de Jost.
Kijk.
En dat zijn we gaan doen in Wijnhuis Arno.
Ja.
Dat was een fantastische locatie. Waarom? We nodigden een spreker uit steeds die over een bepaald onderwerp in de grote zaal daar een toespraak hield. Er zaten vaak 80 tot 100 gestarte ondernemers al in die tijd. En daarna, en dat was net zo belangrijk, was het netwerk en contacten in het mooie straatje daar in dat wijnhuis. En dat ging goed. Op een gegeven ogenblik zeiden wij, ja, wij kunnen het, Mimi Maas en ik, het allemaal wel verzinnen, maar we moeten toch eigenlijk een adviesgroep hebben die ons adviseert welke onderwerpen we te sprake moeten brengen. En toen zie je dus al iets meer de structuur komen. Ja, want daar is de eigenlijke Jos uit ontstaan. En die hadden we, daar hadden we s'avonds vaak een bijeenkomst, al vaak niet zo vaak, een paar keer per jaar. Van hoe gaat het? Welke onderwerpen vinden jullie belangrijk? En die groep, dat was een vast groepje, een man of 6 geloof ik, die ons adviseerde om de ene, want verder deden wij alle de bijeenkomst helemaal organiseren. Hm.
Zoals een soort adviesraad of zo.
Dat is een adviesraad aan ons. Ja. Van, zij zijn de echte gestarte bedrijven. En zij wisten beter dan wij welke onderwerpen interessant waren en speelden. En daar heb je eigenlijk de Jost om te ontstaan. Want ik ben, even nadenken. ...1990... Mm-hmm. IMK heeft ook een aantal fusies doorgemaakt. En in 90 werd Tilburg samengevoegd met Breda. Mm. En toen werd ik directeur van IMK Breda. En toen ben ik vertrokken en heb ik eigenlijk afscheid van de Jost genomen. En Mimi Maas is volgens mij een paar jaar later ermee gestopt. Ik denk met pensioen gegaan. Okay.
Dat is ruim voor mijn tijd. Hè. In het voorgesprekje zei ik al, ik ben nu een jaar of 8 betrokken bij, bij Jost. Dus ik heb al heel wat mensen zien komen en zien gaan. Maar dit is nog ver voor mijn tijd. Dus het is erg leuk om te horen. En Kees, kun je me eens vertellen hoe jullie hadden een aantal voorlichtingsbijeenkomsten. Daar kwamen 80 tot 100 man op af. Nou, hartstikke tof. Dus ook daar vulden jullie een behoefte in. En hoe is dan uiteindelijk ja, Jos in het leven geroepen? En hoe zijn jullie tot die naam gekomen? Want daar struikelen we nog wel eens op. Hè? De Jonge Ondernemingen Sociëteit Tilburg. Dus wij zeggen ook altijd gewoon Jost. Kun je me daar eens wat over vertellen?
Wie precies deze naam heeft bedacht, durf ik niet te zeggen. Uh-huh. Maar nog wel iets, want die adviesraad. Ja, ik ben toen vertrokken. En Mimi Maas vertrok na een paar jaar. En toen is die adviesraad eigenlijk min of meer een bestuur geworden.
Okay.
En toen heeft het ook structuur gekregen. Want eerst werd het eigenlijk aangestuurd door de Kamer van Koophandel en IMK. Die organiseerde alle, nodigde iedereen uit. Want dat deden ze. Ze kenden alle mensen die hadden de inschrijving in het handelsregister.
Ja.
Dat was dus heel simpel. En er was nog eens, de hele organisatie werd door het IMK en de Kamer van Koophandel gedaan. En toen wij langzamerhand afscheid namen, heeft die adviesraad zich omgevormd tot een bestuur. En dan heb je denk ik de formele start van de Jost.
Ja.
En helaas kan ik me niet meer bedenken wie de naam. Over zoveel leuke afkorting, Jost, vind ik wel.
Ja, nou zeker. Ja. En tegelijkertijd worden we ook altijd, wordt er gezegd, oh, de Jost die bent. Want daar worden we natuurlijk ook vaak, daar denken mensen als eerste, want dat is heel bekend. En wat ik zelf heel tof aan de naam vind, is Jonge Ondernemingen Sociëteit Tilburg. Omdat bij jonge ondernemers vaak aan de leeftijd gedacht wordt. En bij ons maakt het niet uit. Het gaat erom de leeftijd van je bedrijf. Vraagt ook altijd wel wat uitleg.
Mm-hmm.
Maar ja, daardoor heb ik, vind ik in ieder geval, altijd wel gelijk een gesprek met een potentieel lid. Dus dat.
Ik begrijp het. Ja. Ik ben zelf, ik wil het zo even oppakken.
Ja.
Mijn levensverhaal.
Ja, als, graag.
In mijn arbeidszame leven. Ik ben in 1995 met pensioen gegaan. En werd ik eigenlijk direct na mijn pensionering gevraagd bij een andere stichting. NKOV Zuid, Nederlands Katholiek Ondernemersverbond Zuid. Overigens na een heel aantal fusies landelijk is dat op dit moment MKB Nederland geworden.
Ja, die kennen we.
Ja. En MKB, NKOV Zuid... Die hielp, er was een vakorganisatie voor ondernemers die samen ging met anderen, waar uiteindelijk dus MKB Nederland uit is ontstaan, aanvankelijk KNOV. En toen hadden ze in Den Bosch, je had een kantoor in Den Bosch, hadden die... bij die fusie bracht er een kantoor niet in, want de meeste stichtingen in de landen hadden maar een klein budget en NKOV Zuid had een eigen kantoorpand. En toen ze dit over hebben gedragen, wisten ze eigenlijk niet goed wat ze moesten doen. Ze hebben het pand verkocht en toen hebben ze aan mij gevraagd, Kees, wat moeten we met dat geld doen? Toen ben ik gevraagd als bestuurslid en toen hebben we het omgevormd om ondernemers te helpen in de financiële problemen. Dat heb ik bijna 20 jaar gedaan en toevallig zijn we eind vorig jaar zijn we gestopt en geliquideerd onze stichting. Altijd vrijwilligerswerk heb ik dan. Ik deed het advieswerk in de stichting. De andere drie waren bestuurders. En wij sloten aan de BBZ. Ik probeer het nu even anders uit te leggen. Als een ondernemer in de problemen komt, kan hij een beroep doen op de BBZ. Het bijstandsbesluit zelfstandigen. Dat is een regeling die de gemeentes uitvoeren. Veel ondernemers zijn daar niet van op de hoogte. Je moet dat zeker in de gaten houden. Je kunt leningen krijgen, vaak tegen wat soepele voorwaarden, tot 200.000 euro. Zonder dat daar echt zekerheden tegenover moet staan. In principe moet het alleen over een levensvatbaar bedrijf gaan. Ja. En eventueel uitkeringen als iemand ziek is of arbeidsongeschikt is. Dus een tijdelijke uitkering. Er is één grote maar bij. dat het gebed, dus de BBZ, is ingebed in het algemene bijstandswet. Dat betekent als de partner een inkomen heeft, of als er een eigen huis is met veel overwaarde, dan zegt de gemeente, nou, je komt niet in aanmerking, want binnen het gezin is er inkomen. En als er grote overwaarde in een huis is, dan moeten ze eerst een tweede hypotheek nemen. Dat zijn niet zo prettige dingen. En toen hebben wij als, nou kom ik weer even terug naar het NKOV. Wat wij dachten, en ik vanuit mijn kennis, dat dat vaak wij heel vervelend mensen moesten afwijzen om die rare overwegingen. Wij gaan dat gat vullen. Dat hebben we ongeveer 20 jaar gedaan. Dus wij keken niet of de partner werk had. Wij keken gewoon of het een levensvatbaar bedrijf was. Jammer genoeg zijn we dus pas gestopt daarmee. Maar we hadden nog in pot ongeveer 350.000 euro. We hebben lang gezocht naar een goede bestemming. Dat is eigenlijk bij de stichting Santos terechtgekomen. Dat is een stichting die hangt aan MKB Nederland. En die hebben geen mensen in dienst. Maar de uitvoering doet Ondernemersklankbord, Stichting Ondernemersklankbord. Dat is een stichting die ondernemers helpt, vaak tegen minimale of zonder kosten. Het zijn oud-ondernemers die ondernemers die starten en ondernemers bijstaan als ze in het probleem komen. Wij hebben dat geld dus geschonken aan Santos en we hebben daarbij bedongen dat gedurende ongeveer 5 jaar... ondernemers uit Brabant 15.000 euro om niet kunnen krijgen. Dus gratis. Als ze daar reden toe is, natuurlijk niet zonder meer, maar als ze in de problemen zijn, dan kunnen ze daar een beroep op doen, de ondernemersklankbord, en die adviseur in te schakelen en te vragen als dat nodig is om die financiële mogelijkheid om een bedrag om niet van 15.000 euro te krijgen. En dit verhaal wilde ik natuurlijk gebruikmakend van de Jos heel graag kwijt.
Zeker.
Misschien zijn er leden die denken van god, dan moet ik toch eens kijken of ik daar voor mij dat een alternatief of een oplossing is.
Ja, want kun je dan eens wat situaties schetsen waar je in terecht kunt zijn gekomen, waarvoor dan inderdaad het aankloppen bij dat, dat klankbord verstandig is. Dus wat kan er in het leven van een ondernemer zijn waarvan je denkt, ja, dan moet je toch echt even de stap naar zetten.
Ja. Ja, een ondernemer kan in de problemen zijn gekomen. Als dat heel structureel is, dat het bedrijf niet meer levensvatbaar is, dan wordt er geen hulp verleend, want dan is het eigenlijk een bodemloze put. Maar als er mogelijkheden zijn om tot oplossingen te komen, dan kan de adviseur ook aan bijdragen om oplossingen te vinden. En het bedrijf in principe weer levensvatbaarder. Het zijn herfinanciering. Maar er kunnen ook hele andere aspecten zijn die we tegenkwamen. Mensen kunnen ziek worden. Deels arbeidsongeschikt. Een schilder kan van zijn ladder vallen. Veel ZZP'ers moeten toch als persoon het inkomen verdienen. Als ze ziek worden of arbeidsongeschikt, dan hebben ze een groot probleem. Dan kan de BWZ hulp verlenen, zeker ook een tijdelijke uitkering. Maar en of kan ook een lening zijn die vaak tegen wat soepele voorwaarden verstrekt. En als daar dan een aspect bij komen van de partner heeft een inkomen, dan kan het beroep aan de Santos ondernemersklankbord daar ook hulp bij dragen en hulp in aangeven. Ik weet niet of dat voldoende duidelijk is. Kijk ook even naar jou, Mirjam.
Ja, nou, het ziek zijn, daar kan ik me iets bij voorstellen. Als het niet meer levensvatbaar is, dan begrijp ik ook. Hè? Dan kun je niet aankloppen bij Santos. Maar zijn er buiten ziek zijn of ziek geworden zijn nog andere problemen waar een ondernemer tegenaan kan lopen, waar Santos ook een antwoord voor zou kunnen zijn?
Ja, waar ik nu ook aan denk, wat redelijk actueel is, denk ik, en waar best ondernemers mee geconfronteerd worden, is de gevolgen van corona en de belastingschulden die allemaal nog terugbetaald moeten worden en die door een behoorlijk aantal ondernemers nog niet zijn terugbetaald. En daar zou dit natuurlijk ook een mogelijkheid voor kunnen zijn. Om eens een actueel onderwerp aan te duiden.
Ja. Ja, kan ik me voorstellen. En moet je in de problemen zitten? Want bijvoorbeeld, mijn bedrijf loopt helemaal prima. Maar ook ik ben soms op zoek naar een klankbord. Gewoon om, nou, als ondernemer kun je je soms ook een beetje alleen voelen. Of alleen zijn. Je hebt het allemaal maar uit jezelf te halen. Kan ik dan ook bijvoorbeeld bij een Santos aankloppen? Of moet er echt iets aan de hand zijn?
Nee, maar dan, als je gewoon ondersteuning wilt. Daar is ondernemersklankbord. Het woord zegt het al. Dat is een landelijke stichting. En die hebben een afdeling. In Oost-Brabant zit een grote afdeling. Dat zijn oud-ondernemers allemaal. Die kunnen helpen. En ik dacht op dit moment, na de coronaperiode rekenen ze niks. Maar anders rekenen ze hooguit voor een begeleiding. Want ze begeleiden. Mm-hmm. Dus het is niet één keer een bezoek. Nee, ze begeleiden. Mm-hmm. En daar rekenen ze zeer beperkt. Maar daarvoor eigenlijk alleen onkostenvergoedingen van een auto of zo. Dus dat is eigenlijk... als je iemand zoekt die wil bijstaan, coachen, problemen mee oplossen die er zijn, kredietrichting, zoeken naar kredietmogelijkheden, daar zijn ze uit. Dat is dat eigenlijk de meest voorkomende oplossing voor.
Is dat een mooie plek. Ja. Ja, dus als ik het dan probeer samen te vatten, hoor ik je zeggen de BBZ, maar daar zitten een paar mitsen en maren aan, Santos en het ondernemersklankbord.
Ja, en dan zou ik het in die volgorde doen. Dan zou ik eerst denk ik de BBZ kiezen, dus een aanvraag bij de gemeente doen. Mm-hmm. En gecombineerd met die en daarna direct de adviseur van ondernemersklankbord inschakelen. Misschien is dat toch nog beter. Want die kan begeleiden bij de aanvraag indienen bij de gemeente.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Daar hebben ze ervaring mee.
Die hebben daar ervaring mee.
Precies. Ja. Want je wil dan als ondernemer, als je eenmaal die stap gaat zetten, wil je het ook gelijk goed doen. Want vaak is de nood hoog. Hè? Want wij ondernemers blijven vaak te lang doorgaan. En dan moet het ook gelijk goed gebeuren. En dan zou het fijn zijn om daar wat hulp bij in te roepen.
Je geeft het precies aan wat ik in mijn hele adviesleven al heb meegemaakt. Ze komen altijd als veel te laat is. En dan moeten ze morgen hulp hebben. Ja, en dat lukt niet. En dat lukt helemaal niet bij de gemeente. Want bij de gemeente word je toch geconfronteerd. BBZ is een wet. Daar hebben ze recht op. Maar daar zit weer binnen de gemeente. Maakt het IMK. Je wordt ingeschakeld, moet een adviesrapport maken, die gaat de ondernemer bezoeken, maken een rapport op, dan gaat hij naar de gemeente terug, komt dat in een commissie die daar speciaal voor is, dus we gaan al een maand verder.
Ja.
Dan gaat het nog snel, denk ik.
Ja, mag ik zeggen. Ja.
Dat hangt van de gemeentes af.
Ja.
Voor daar in de hulp komt. Ja. Ja. Dus op tijd daarmee beginnen, niet tot het te laat is.
Nee. En als jij zo is al die jaren, want jij zit echt al tientallen jaren in die ondernemerswereld, welke ontwikkelingen heb jij in het ondernemen gezien?
Ja, ik heb veel ontwikkelingen daarin gezien. In het begin kregen we allemaal veel starters. Detailhandel, glazen wassen, marktkoopmen, want dat waren laagdrempelige bedrijven om op te starten. Op een gegeven ogenblik kwam er daardoor de financieringsaspecten bij. Op dit moment is het zelfs moeilijk voor horeca en detail überhaupt bij een bank nog een lening te krijgen. Dat kun je bijna vergeten voor het. En je moet naar alternatieven toe, die zijn er over voldoende om leningen te krijgen. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment kreeg je daarna veel op detailhandel, bedrijven in detailhandel. Wat ik de laatste jaren heb meegemaakt, en dan kom ik maar weer op mijn eigen ervaring terug. Een van de redenen dat ik ermee gestopt ben, ik heb nog wel de ontwikkeling van automatisering meegemaakt. Maar ik heb niet meer internet meegemaakt en marketing via internet. Dat is eigenlijk pas opgekomen na mijn stop in 2005. Ja, advertenties in de krant zie je bijna niet meer. Alles gaat via internet en
social media.
En social media.
Ja.
En ik merkte zelf dat ik daar geen toegevoegde waarde meer had. Ik wist er wel iets van, Maar de ondernemer, de betreffende ondernemer, die wist er vaak net zoveel van dan ik. En dat is ook een van de redenen dat ik zeg, ja, je moet ook op tijd mee stoppen. Het is nou wel goed geweest.
Ja, maar weten wanneer je houdbaarheidsdatum aangebroken is. Of in ieder geval afgelopen is. Ja, leuk. Voor de luisteraars, ik kijk nou echt naar een heel lachend snoetje hier tegenover me. Dat is echt heel erg leuk. Het is een podcast, dus jullie moeten het doen met de woorden. Maar probeer het bij deze even wat beeld erbij te geven. Nou, Kees, we zijn inmiddels al een klein half uurtje onderweg. Dus ik een laatste vraag aan jou, als jij dat goed vindt. Wat is een advies wat jij de leden van de Jost mee zou willen geven? Dus het gaat over hun ondernemerschap.
Daar val ik even voor stil. Ja. ik denk dat je de dingen moet doen die je leuk vindt. En die bij je passen. En dat geldt ook voor je ondernemerschap. Dat is een heel belangrijk gevoel wat je hebt. Je moet het bijna als een hobby zien. Je moet het werken als ondernemer niet als werken zien, maar bijna als hobby zien. Dan kun je daar inspiratie in krijgen, word je daar enthousiast voor. En dan kan een bedrijf een succes worden. Ik geloof dat voor mijn gevoel al eerste opkomend het belangrijkste aspect is.
Ja, want dan ga je ogen stralen. Dan komt de flow, dan komt de inspiratie, dan gaat hij. En voor allerlei uitdagingen die dan op je pad komen als ondernemer, dan zijn er
genoeg plekken. Dan zijn het uitdagingen, je zegt het al heel goed.
Maar, dan zijn het uitdagingen waar je oplossingen voor kunt bedenken. En is er nog iets waar ik niet naar gevraagd heb, wat jij nog wel heel graag met ons zou willen delen?
Het enige misschien, het is al een paar keer de naam Mimi Maas genoemd. Ik heb nu heel even geprobeerd, ze woonde in Oosterwijk. Mm-hmm. Ze kon te contacten. Ik zal het nog een keer proberen, maar mocht een van de leden haar nog kennen of weten of ze er nog in Oosterwijk woont, dan zou ik ze er graag bij betrekken. Want aan haar is net zo veel te danken het ontstaan van de Jost dan aan mij.
Dan
wou ik weer afsluiten.
Ja, dat is mooi. Ere wie ere toekomt. Dus dan gaan we ook eens kijken of we Mimi Maas op de een of andere manier ook nog voor onze microfoon kunnen krijgen. In ieder geval voor nu super bedankt. Ik vond het erg leuk om te horen hoe Jost dus ooit is ontstaan. Mm-hmm. Dus nogmaals een dankjewel voor het uitreiken ruim 3 jaar geleden. Ik hou graag contact met je.
Prima, en ik kom graag op de bijeenkomst als jullie zoveeljarig bestaan vieren. En jullie bedankt om hier op bezoek te komen bij mij.
Bij deze de uitnodiging. 6 juli hebben
6 juli.
We... Ik begrijp dat je volgens mij dan ook weer in Nederland bent, want voor de luisteraar... Kees is weliswaar gestopt met werken, maar heeft nog een heel leuk actief leven. Waar hij zijn energie verdeelt tussen Nederland en Spanje. Als het goed is, zijn jullie in juli in Nederland.
Dat denk ik wel.
Ja, maar in ieder geval 6 juli gaan wij vieren dat we 35 jaar bestaan.
Als wij er zijn, zal ik zeker komen. Dankjewel.